Deze week in de podcast Pap Moeten Doen trappen we af met een portie achterklap die zo in RTL Boulevard had kunnen zitten. Maar daarna lezen we snel een stripboek op een tractor in de regen bij de papa momentjes. Verder zeggen we deze aflevering alleen maar ja, want nee zeggen we al vaak genoeg tegen onze kinderen. En we sluiten af met de nogal pedagogisch onverantwoorde tweak van de week. Dus ga er maar lekker voor zitten en veel plezier.
Heel zwoel.
Ja. Gaan we lekker op de divan liggen? Kom er zo aan.
Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moet Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuisblijfpapa Tim en thuiswerkpapa Maarten.
Hallo.
Goedemiddag.
Goeiedag. Of avond.
Morgen. Ja, wat zou nou het moment zijn om deze podcast te luisteren? Wij kunnen dat niet zien, maar ik kan me voorstellen dat dit echt een goede podcast is voor 's avonds.
Ja? Nee, het voelt mij echt als iets wat je luistert als je op de fiets... Ja? Van je hebt je kinderen afgezet,
ja?
En dan doe je je AirPods in, ja? Op schoolplein of bij de kinderopvang. En dan fiets je naar je werk en dat is echt een goed moment, denk ik.
Dan denk je van, nu wil ik nog, nu heb ik mijn kinderen heb ik afgezet.
Nu wil dan ik zit even... ik nog een beetje in die flow,
oh, okay.
Maar wel even voor jezelf.
Nou, vind ja, een soort van de transitie van even zeg maar het voel papa zijn naar meer soort van...
Ah, misschien andersom. Misschien als je van je werk wegfietst om ze op te halen ergens, dat je dan het aanzet om vast weer even, oké, nou we moeten weer. En dan
je even naar Tim en Maarten luisteren, ze even weer laten oppeppen van,
Ja, ik heb er wel weer zin in. Ja, we kunnen er weer tegenaan.
Nou ja, heel goed.
Laat het even. Moet je trouwens wel heel lang fietsen. Nou ja, als je 5 dagen in de week 10 minuutjes per keer, ja, super.
Nou, zo vaak verschijnen we ook weer niet, dus dan... kan het net. Wel heel fragmentarisch. Ik weet niet of we daar beter voor worden.
We kunnen voortaan, als je het even laat weten aan ons, dan kunnen we natuurlijk ook gewoon chunks van 10 minuten voor je maken.
Ja, we hebben een keer over gehad, toch? Dat we steeds allemaal cliffhangers inbouwen.
Ja.
En er komt nu een verhaal, dat wil je echt horen.
Ja, dat zou toch mooi zijn.
Nou, dat heb ik wel overigens. Je herinnert je nog wel Ivogate?
Natuurlijk, Ivonieën.
Ja.
Ja, Ivonieën... Hij is nog niet gemeld om in onze podcast te verschijnen. Dat vind ik verdrietig, maar...
Nee, dat klopt. Ivonieën wilde niet bij mij aan tafel zitten bij Omroep Max in dat programma, want hij vond het vervelend dat er dan misschien een vraag zou komen over het vaderschap. Daar wilde niet over praten, dus hij heeft toen bij de redactie laten weten dat ik daar niet mocht zijn. Nou, Ivo dus een beetje boos op mij, ja, of boos. Maar ondertussen heeft zich alweer een nieuwe, semi-BN'er aangediend die boos op mij is.
Op jou?
Ja, op mij. Dat is Eva Hoeken, de columniste van de Volkskrant en levenspartner van Marcel van Roosmalen, ook columnist, en vader, en zij is ook moeder. Het verhaal is nog vers en ik merk dat het toch eventjes zeg maar van mijn hart moet. Ik voel ook dat steeds meer de podcast de plek is om dit soort dingen even te delen. Om het gewoon even even uit te spreken of zo. Maar goed,
even een plekje te geven.
Ja, even een plekje te geven. Zij is dus een beetje boos.
Gooi je wij even ook voor de bus of valt het mee?
Nee, helemaal niet. Want ik heb helemaal niks tegen Eva en ik heb ook niks tegen Marcel van Roosmalen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het hele fijne schrijvers vind. En altijd met veel plezier hun werk lees en beluister. En dat is denk ik ook de reden dat een stukje van een interactie die Eva had op Twitter een jaar geleden.
Niet zo politiek correct. Kom, voor de draad ermee.
Nee, ik moet het even inleiden. heb ik in mijn boek opgenomen. Dat is zeg maar waar het over gaat. Ze had een tweetje gedaan. Het ging over dat Marcel, haar man dus, alleen thuis was met de kinderen en dat er een beetje een chaos van had gemaakt. En dat was een heel grappig stukje. En dat had zij op Twitter gezet. Het was heel veel gedeeld toen. En ik was net een hoofdstuk aan het schrijven en dat ging over een soort van het verschil dat een vader heel vaak een leuke vader wordt gevonden als die... maar een beetje aankloot, om het even zo te zeggen. En een moeder wordt aan een heel andere soort van kwaliteitseisen blootgesteld, want die doet het eigenlijk altijd verkeerd. Je bent als moeder of te afwezig, of je bent te veel met je kinderen bezig, of je bent te veel met je kinderen, maar dan ben je weer financieel afhankelijk van je partner. Dus zeg maar een soort andere maatstaven. Nou, daar ging het dus over en dit tweetje paste daar perfect in, omdat het werd gepresenteerd van, kijk eens, zeg maar, die gekke vader. En daar heel veel mensen reageerden ook heel grappig op, van ik heb hier echt... dubbel omgelegen. Maar er was ook een deel van de reageerders, voel je dat op Twitter? De tweeters.
Ja, voor de followers.
Voor de followers. Die reageerden heel kritisch erop. En die zeiden van, ja, maar dit is echt een typisch voorbeeld van het fun dad syndroom. Dat we altijd maar als een vader iets geks doet, dat we dat dan grappig vinden. In plaats van dat we zeggen, ja, maar wacht eens eventjes. Als een moeder dit had gedaan, 3 dagen pannenkoeken eten, ik noem maar wat. Of in de pyjamas naar school sturen. Dan hadden we daar heel kritisch tegen aangekeken.
Ja, de moeder moet toch de verstandige dan zijn in het stereotype.
Ja, nou ja, precies. Dus dat voor mij illustreerde het heel mooi hoe je dat nog steeds doorwerkt. En ik had dus opgenomen in mijn boek. En zij was er helemaal niet blij mee.
Maar wat was haar argumentatie dan, dat het niet goed was?
Dat het zeg maar, dat het van Twitter kwam. Dus dat het daarmee een soort van, de onderwereld van de meningen is.
Maar had je wel gedeeld in je boek dat het van Twitter kwam?
Ja, zeker. Mm-hmm. En Marcel van Roosmalen heeft dus later ook over datzelfde stukje waar ze het over had. Dat zij dus een paar dagen van huis was en alleen voor de kinderen zorgt. Ze hebben 3 dochters. Had hij ook een column geschreven, daar had ik ook nog even naar gerefereerd. Dus voor mij was het een soort van mooi rond verhaal wat precies paste in de situatie die ik wilde beschrijven. En zij vindt dat ze daar heel, dat ik heel selectief ben geweest in het overschrijven van Twitter, zoals zij dat noemt. En haar daarmee ook in een soort van kwaad daglicht zet. Ze was zelf ook niet zo blij met die tweet, zei ze tegen mij. En ze vond dat ik dat eigenlijk niet zo in dat boek had mogen zetten.
Dat is niet zo handig als je niet blij bent dat je het dan online laat staan, toch? Daar heb je toch, je kan het toch ook gewoon weer vanaf.
Ja, en ik zat er te kijken. Er zijn echt heel veel mensen die op die tweet hebben gereageerd. Dus het is ook niet zo dat ik ergens soort van...
Waarschijnlijk is het bereik van jouw boek een stuk lager dan dat van die tweet.
Ja, dat dacht ik ook. Ik denk dat er niet zoveel mensen die tweet en ook sowieso ook de columns die ze schrijven zien als dat mijn boek lezen. Of in ieder geval dat die mijn boek lezen, dat zijn er een stuk minder zijde. Maar ik was er wel een beetje...
Ze heeft in ieder geval jouw boek gelezen dus.
Nou, in ieder geval die passage over waar dat dan in stond.
Maar wat heeft ze gedaan dan? Heeft ze jou een e-mail gestuurd? Of jou
gecanceld? Ja. Nou ja, ik heb sorry gezegd. Ik zei, nou, zo was het niet bedoeld. En toen zei ze, nee, je mag je sorry houden.
Oh, echt?
Ja.
Oh, zij is echt heel boos.
Ja, en ik heb het geprobeerd uit te leggen van, nou ja, dat het, wat ik eigenlijk dus net ook zei, dat het dus voor mij heel logisch was om dit erin op te nemen. Juist ook omdat ik ken ze, ook omdat zij heel vaak heel hartverwarmend over het ouderschap schrijven. En dat ik vind dat ze in die zin ook heel inspirerend zijn, weet je wel. 2 ouders die zeg maar allebei schrijven en daar...
Maar je hebt gewoon een heel lullig stukje eigenlijk van hun gepakt.
Ja, zo ziet zij dat dus, dat ik net een lullig stukje eruit heb gehaald en dat soort van in een soort context heb geplaatst over oneerlijke verdeling van zorgtaken. En dat ik daarmee dus iets creëer wat er niet is, wat niet recht doet aan de waarheid. Maar ik snap ergens wel dat je dat op die manier kan zien, maar in het geheel...
Ga je het in de herdruk, in de volgende editie, ga je het daar in schrappen of aanscherpen? Nou,
ik zit er wel over na te denken.
Bijplaatsen?
Nee, maar ik zit er over na te denken. En puur niet omdat ik denk van, het is niet... Ik heb ook nog niemand erover gehoord. Ik denk dat het zeg maar slecht is. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo... Ik vind het wel kloppen, maar puur omdat ik gewoon het echt oprecht vervelend vind dat zij daar zich rot over voelt. En dat ik dus denk, ja, ik had het dus eigenlijk voor moeten leggen. Maar omdat ze zo in normaal gesproken ook in de openbaarheid zijn, en de tweet is natuurlijk ook openbaar en columns. Weet je, heb ik daar te snel gedacht van, nou ja, daar hoef ik niet toestemming voor te vragen. Dat is gewoon openbare,
het is ook een openbare bron.
Openbare bron, dus ik kan dat gebruiken. Maar dat heb ik dus verkeerd ingeschat. En ik vind het dus oprecht vervelend dat ze daar... ze lijkt dus een beetje boos op mij daarover. En dat vind ik natuurlijk niet leuk.
Nou, dat ze je excuus niet aanneemt, vind ik ook toch onsympathiek. Dat getuigt toch ook weer van iets?
Ja, het laat bijna alsof ze een soort van erop uit is, lijkt te zijn, om het niet met mij eens te willen zijn, of het niet van mijn kant te willen zien of zo. Terwijl ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik oprecht niet geprobeerd heb om iemand hiermee...
Is Marcia ook boos op jou?
Dat weet ik niet. Misschien wel. Hmm. Als ze het met elkaar eens zijn, wel.
Misschien moet ze een keer even in ons podcast komen. En dan kan ze toelichten wat ze er niet fijn aan vond. En dan kunnen we namelijk goed onderbouwd bespreken hoe dat dan anders zou moeten. Niet het schrijven van een boek, maar die situatie waar ze
dan... Nou, ik vind vooral, omdat het zeg maar, los van dat zij het niet fijn vindt, dat is 1 ding. Maar juist omdat dus dat fun-dad-syndroom, wat ik dus net even noemde, dat het nog wel degelijk iets is. Dus dat we nog wel degelijk, zeg maar, andere maatstaven hebben voor vaders dan voor moeders, als het om opvoeden en zorgen gaat. Dat is gewoon een serieus onderwerp. En daar mag je ook op een grappige manier naar kijken. Daar mag je op heel veel manieren naar kijken. Maar het feit dat we dat met elkaar bespreken en benoemen, vind ik op zich heel nuttig. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe zij dat dan ziet. En nogmaals, ik ga niet mijn excuses maken, maar ik wil wel nog maar even gezegd hebben dat ik er niks vervelend mee bedoel en dat ik ga nadenken over hoe we dit misschien kunnen oplossen.
En een open uitnodiging.
Absoluut. Altijd welkom.
En door.
Door naar de papmomentjes.
Voor iedereen die luistert en die afgelopen weekend in Nederland was. Het was niet zo lekker weer.
Oké. Okay.
En
gek.
Wij kwamen terug van een etentje waar de kinderen bij waren. Maar het was bij opa en oma in de buurt. Dus wij komen bij opa en oma thuis weer. En kinderen moesten eigenlijk meteen naar bed. En mevrouw die ging vast mijn dochtertje op bed leggen. En, maar het hondje moest ook uitgelaten worden nog. Het hondje van opa en oma. Dus nou, mijn zoontje die mocht even mee. Dus wij gingen een rondje met het hondje lopen. Maar het was best hard aan het regenen. Maar goed, dat hondje moest nou even eenmaal uit. Dus wij met z'n tweeën door de regen met het hondje. Maar ze hebben in de achtertuin hebben zij ook een fietstractor staan. Weet je, als een tractor met trappers en dan kun je dan op fietsen.
De snelweg mee op bijvoorbeeld.
Ja, zou maar kunnen, ja. Ja, ja.
Nee, omgekeerde vlag erop.
De boerendoek. Maar goed, hij wilde graag daarop. Maar ik zei, ja, weet je, dat duurt echt heel veel langer.
Ja.
Het is echt heel slecht weer. Dus weet je, morgen ga ik slapen en dan gaan we morgen gaan we op die tractor.
Ja.
Nou, dus, oké, dat was dan goed. Dus een rondje lopen, hij naar bed, alles prima. Bleek nou, de dag daarna was het ook nog heel hard aan het regenen.
Ja.
Nou, dat had ik niet gecheckt. Dus hij wordt wakker 's ochtends. Tractor! Ik mag op de tractor. Nou, ik heb dat gelukkig nog even kunnen rekken tot het niet meer goot. Maar vervolgens liep ik dus wel in mijn jas, nat geregend door dat dorp met hem op die tractor naast. En duurde inderdaad wel echt heel erg lang.
Maar je kon toch zelf dan het rondje bepalen van oké, nou dat was het.
Ja, dat is waar, maar een rondje, je kan niet door huizen heen. Dus
nee. Je moet wel even door het woonwijkje.
Eigenlijk, toen liep ik daar en toen was ik al helemaal nat. Dus dacht ik, oké, nu ben ik toch nat. En dan is het eigenlijk wel stiekem toch wel weer gezellig.
Ik heb iets van een heel andere aard. Kan jij nog herinneren dat we hier Boris Veldhuizen van Zanten in de aflevering hadden?
Zeker, legendarische aflevering.
Ondernemer, nou een van onze best beluisterde afleveringen overigens. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, zoek hem even op. De aflevering met Boris, volgens mij heet hij ook zo. En een van de dingen die Boris daar zegt is, het gaat over telefoongebruik van kinderen. Zijn kinderen zijn wat ouder, hè? Die zijn dik in de puberteit. Hij had het erover dat hij eigenlijk daar geen regels over heeft. Ze kunnen zoveel op hun telefoon zitten als ze willen, maar niet aan tafel. Toen zei hij van ja, vroeger, toen mijn vader jong was, toen vonden mensen, of zijn ouders vonden het dan vervelend dat hij stripboeken las. Want ja, dat was de duivel of zo. Dat was niet goed. Je moest echte boeken lezen of naar buiten. Of in ieder geval naar buiten. Nou, toen kwam de tv, toen hij jong was. Nou, hij mocht dan geen tv kijken, hij moest naar buiten. En nu is dat dan telefoon. Je mag niet op TikTok zitten, je moet naar buiten. Nou, dan kan je ook TikTok overigens. Want anyhow, mijn dochter die is nu 5 en een beetje en die begint zich te interesseren voor lezen. Maar ik merk dat een boek met een lap tekst en dan een plaatje, dat doet het niet voor haar. En toen had ik laatst, ik bestel voor mezelf elk jaar de Dirk Jan. Dat is zo'n strip met van die mannetjes. Zo'n drie strip met een grapje. En die komt elk jaar nieuw album uit.
Staan.
Ja, die zijn in de krant. En die bestel ik altijd voor mezelf als soort van standaard cadeautje. Wat vind ik leuk. En dan heb ik daar even lol. En ik merkte dat zij continu die Dirk Jan pakte om dat te lezen. Maar ja, ze kan het niet lezen. En B, die grapjes zijn ook soms een beetje schunnig of een beetje gek of zo. Of er staat er opeens een bloot mannetje of zo. Het is het van, maar ja, ze vroeg het steeds aan mij, wil je het met me lezen? Dus ik heb maar haar die hele Dirk Jan zitten lezen. Maar ik dacht, er moet iets meer age appropriate voor er zijn. En iets wat ze misschien ook kan gebruiken om te leren lezen. Wat blijkt, er zijn de stripboeken voor kinderen. Dus zeg maar stripboeken op AVI startniveau heet dat. Dat is zeg maar het allerlaagste niveau dat je
Het is niet zeg Suske en Wiske of zo.
Nee, dat is al echt wel ingewikkeld. Nee, ja, maar dit is precies. Echt gewoon van ik vis, ik mis. Dat niveau, ja. Dat is echt maar letterlijk wat er gebeurt. Maar dan wel getekend als een echte strip. En de plaatjes zelf vertellen vaak ook een beetje het verhaal. Dat is natuurlijk bij alle strips eigenlijk wel zo.
Ja.
En zij vindt dat dus echt fantastisch. Dus mijn dochter die zit nu als een tiener achter TikTok. Zit dus hele uren met dat stripboek. Stripboeken zijn het er inmiddels, want het is een hele serie die ik eigenlijk in zich heel besteld heb. Zit ze dat dus te lezen? En dan moet ik dus terugdenken aan dus het verhaal van Boris. Die dan zei, ja, vroeger mocht mijn opa geen stripboek lezen. En ik ben dus echt heel erg trots op. Ik vind het echt superleuk dat zij dus stripboeken zit te lezen. En dat ze daar dus, nou ja, hopelijk op die manier ook leert lezen. Want het is dus ook gewoon dik gedrukt. En het is zeg maar op het niveau.
Ja, je is er waarschijnlijk wel makkelijk in. En je kan het makkelijk upgraden. Want er zijn zat stripboeken op allerlei niveaus.
Ja, letterlijk ook in deze serie kan je dan ook gewoon door. Ja. En ja, op een gegeven moment kan ze natuurlijk gewoon, kan ze wel gewoon de Dirk Jan lezen. Ja. Snap ze die grappen ook. Want dat merkte ik ook erg. Dat dan las ik dus die tekstballonnetjes voor. En dan zei ik, ja, dit is grappig omdat er een woordgrap in zit. Die dan in combinatie met de plaatjes dan leuk is.
Ja.
Maar dat komt natuurlijk niet aan. En dit is natuurlijk, de grapjes zijn ook hier anders, simpeler. Waardoor zij dus die ook wel snapt waarom iets grappig is. Waarom iets op de lachspieren kan werken. Dus zit ze dan met dat stripboek. En ja, ik merk dat ik daar gewoon, dat denk, oh ja, wat grappig dit eigenlijk. Dat ze dan zo, dat ze zich daar helemaal in verliest. En dat het nu gewoon oké is. Dat we dat nu helemaal goed vinden.
Ja, maar is leuk, toch? Dat is beter dan dat ze op de telefoon alleen maar YouTube wil kijken.
Nou ja, absoluut. Nee, absoluut. Maar het is meer, het geeft ook dan wel te denken van, ja, hè, om maar even weer die vergelijking met Opa van Boris erbij te halen. Ja, is dan, moeten we dan misschien ook wat minder of wat milder zijn over de kinderen die dan nu op hun telefoon zitten, of is dat dan echt de duivel? Weet je, dat is als een ouder.
Het is een beetje af. Het helpt waarschijnlijk gewoon mee als ze de dingen kijken die misschien nog enig nut hebben of zo. Als in, het is niet zozeer het medium wellicht, maar het is meer wat ze dan daarop kijken ook, toch? Ik bedoel,
ja, het is gewoon een beetje zo.
Jouw dochtertje die leert hier ook gewoon een beetje mee lezen, dus dat is op zich gewoon een prima activiteit, toch?
Ja, maar misschien is het ook dat we het, als je dan vroeger niet kon inschatten hoe een stripalbum kan bijdragen aan je eigen ontwikkeling, omdat dat dan slecht is. Daarna over tv en dus nu zo over telefoons. Ja. Misschien zijn er ook gewoon dingen die je daarin leert die we gewoon nu nog niet overzien of zo. Of dat we dat nu zien we alleen vooral heel erg de negatieve dingen. Ik weet het niet. Het is niet voor mij nu om een discussie te beginnen over telefoongebruik. Dat is voor een andere keer. Maar het is meer dat ik realiseer me daardoor wel van, oké, als kinderen ergens into zijn, dus als ze ergens heel erg, ja, moeten we dat dan misschien toch niet wat meer.
Ja, waarschijnlijk wel. Zo gaat dat toch inderdaad met al die nieuwe medium.
Ja.
Wat ik trouwens interessant vind, hier aan gerelateerd, we hebben sinds kort een soort, volgens mij kregen we het ergens bij of zo, maar een soort abonnementje op de Bobo. Ik weet niet of je dat zegt, je waarschijnlijk niks, maar dat is zo'n.
Ja, zeker. Ik had voor grote Bobo.
Je had voor ook de Bobo, ja precies. Zeker dus je hebt in die serie, en je hebt, ik weet niet hoe die andere allemaal heet, maar je hebt voor al die leeftijdsgroepen heb je dus eigen tijdschriften. Dus de Bobo is dan volgens mij voor kleuters of peuters of in ieder geval mijn zoontje 3. Hij is in ieder geval de doelgroep. Dat komt dus elke maand binnen. En dat is echt een leuk momentje, weet je wel. Dus dan gewoon een papier, een tijdschriftje. En daar zitten dan ook een stripjes in, maar dan wel met heel weinig verhaal. Maar ook wel echt een voorleesverhaaltje. Dus met 2 plaatjes en 2 pagina's tekst. Dus dat zit dan ook wel in. Dat moet je echt voorlezen. En verder zijn het veel tekeningen en stickers zitten er vaak wel bij. Of dingen die je dan moet uitknippen. Daar kun je iets mee vouwen. En weet ik veel van alles eigenlijk. Maar dat is best wel leuk. Dus dat is altijd een momentje. Ik heb zelf echt nooit tijdschriften. Misschien elke keer als ik op het vliegveld stage mee pak. Mm-hmm. Maar verder koop ik nooit tijdschriften. Maar dit is wel echt een soort leuk momentje voor hun. Om dat te kijken. Het viel me overigens wel op. Dat heeft hier echt helemaal niks mee te maken. Maar die Bobo, dat is zo'n soort konijn of een haas of zo. Wat is het eigenlijk?
Ja.
En die heb
een
je
blauw
dus ook.
Konijn.
Ja. En die heb je dus ook in, ja, menselijke vorm, zullen we maar zeggen. Als in, die doen ook theatershows en zo. En er zijn YouTube-video's van. Maar er zit dus een man in een pak. Of een vrouw in een pak. Geen idee. Iemand in zo'n pak. Die zien er wel echt heel eng uit. Dat zou ik absoluut niet aanraden. Maar de getekende versie vinden mijn kinderen in ieder geval erg leuk. Wordt vaak bijgepakt.
En waar we het nu over gaan hebben, sluit eigenlijk wel heel mooi aan op waar ik het net over had. Is het nee zeggen over bepaalde dingen wat kinderen heel leuk vinden. Ik vind dus, laat ik het anders zeggen. Ik wil eigenlijk een vraag aan jou stellen. Ah. Vind jij dat je vaak nee zegt tegen je kinderen?
Ik zeg wel, als ik dan zo soms terugdenk aan de dag. Denk, er waren wel heel veel momenten dat er op de rem getrapt werd voor ze. Ik denk dat. Ik hoop het eigenlijk niet, maar ik denk dat veel ouders dat misschien wel herkennen.
Ja, ik herken dat ook. Als ik, er zijn van die momenten, dan heb ik het idee dat ik alleen maar nee zeg. Dat ik alleen maar, dat mijn,
een soort politieagent.
Mijn taak, zeg maar, de rol die ik op me neem, is nee zeggen. Ja. En dingen verbieden of bijsturen en zo.
Overigens is de slogan van de politie was in ieder geval ooit waakzaam en dienstbaar. Dus waakzaam zou misschien nee kunnen zijn, maar dienstbaar is misschien dan toch wel ja zeggen. Dus eigenlijk als we het politie noemen, dan moeten we misschien toch aan beide kanten denken.
Toch een beetje meer openstaan voor de ja-kant. Nou, dat is mooi, want daar gaan we het even over hebben. En om dat in te leiden heb ik een stukje van een film die Yes Day heet.
If there's one thing I've learned from being a mom, it's that parents and kids always disagree on one thing.
No, no, no!
Rules.
But saying no 50 times an hour?
No, absolutely not!
Nope on a rope.
It's part of the job.
But all of that is about to change.
Have you heard about Yes Day?
It's this new thing where parents say yes to everything their kids ask for 24 hours.
Radical! How am I just hearing about this?
Well, Yes Days are like fun, and mom and dad are like fun killers.
We are plenty fun.
We used to say yes to everything.
We can be fun again.
Really?
Let's do this! Arriba!
Wat interessant is dat nee zeggen is eigenlijk om twee redenen, volgens mij. Hè? Want aan de ene kant is het nee, want dit vind ik niet goed voor jou, of dat wil ik niet dat je dat leert of doet of zo, I don't know. Maar aan de andere kant is het ook nee, want anders wordt het of heel goor hier, of je gaat dood, of weet je wat. Dus, er zijn ook wel soms heel aanwijsbare redenen die kinderen niet overzien. Maar misschien dat we een selectie moeten maken tussen die twee.
Ja. Nou, even terug naar de film, want er verscheen dus afgelopen week een artikel hierover. De film is alweer een jaar oud. Die heet dus Yes Day en die staat op Netflix. Het gaat over dus ouders die gaan een soort 24 uurs uitdaging aan om op alles ja te zeggen in plaats van nee.
Ja.
Omdat ze dus vinden dat ze te veel nee zeggen tegen hun kinderen. En er kwam een artikel over op de Volkskrant, dat ging hier dus ook over. En ja, dat ging over de voordelen van ja zeggen, maar je verplaatst ze in de beleving van de kinderen. En nou ja, het ligt het concept een beetje toe. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het idee om 24 uur lang ja tegen mijn kinderen te zeggen.
Mm-hmm. Ik vind het ook wel heel beangstigend. Idee.
Ja, vind ik. Krijg ik niet, word ik niet blij van. Daar word ik niet blij van. Kijk, ik word ook niet blij van continu nee zeggen. Maar ja, overal ja op zeggen, dat voelt ook niet goed. En dat is ook wel, er komt dan zo'n gedragsdeskundige, die zegt wel van, voor kinderen kan het soms heel interessant zijn om ze wel die ruimte te geven om iets zelf te kunnen doen. En wat je dus vaak merkt, en dat vind ik dus wel, dat vond ik wel interessant om te lezen, is dat bepaalde regels, dus dingen waarvan jij al heel vaak hebt gezegd, nee, dat doen we hier niet, dat die vaak wel geïnternaliseerd worden. En dat als je ze dus de vrijheid geeft, binnen een bepaald soort tramien, bijvoorbeeld, we gaan naar de dierentuin en jij mag bepalen naar welke dieren we gaan, wat we gaan lunchen en wanneer we weer in huis gaan of zo. Dat dus bepaalde regels, vaak dan komen die dan naar de oppervlakte. Dus bijvoorbeeld dat een kind dan zich, als ik mag kiezen van oké, ik mag dus alles eten, zegt nou, we gaan niet alleen snoepjes eten, want dan krijg ik last van mijn buik. En dat soort dingen die je kinderen dus vaak wel weten, maar meestal niet naar gehoorzaam, omdat ze weten dat jij toch wel degene bent die op de rem trapt. Maar als ze dan wel de vrijheid krijgen, komen die vaak naar boven, omdat zij dus weten, ja, hij gaat daar nu niks over zeggen.
Ik las wel de tip om goed na te denken over je eigen kind voordat je dat doet. Want er zijn natuurlijk ook kinderen die gaan meteen heel radicaal op dat soort, als ze die vrijheid krijgen.
Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van de leeftijd af. Maar ik vind het wel...
Vraag hoe erg dat is, dat ze zich één dag helemaal schrompens vreten aan snoep en dan gaan ze af en over hun nek en dan dag daarna weet je hoe het zit.
Zo kreeg ja. Maar dan is het wel gewoon klaar, toch? Dan gaan we weer gewoon nee zeggen.
Ja,
maar
dan gaan we gewoon nee zeggen.
Wat ik wel opmerkelijk hieraan vind, is dat we zeggen wel heel veel nee tegen onze kinderen. Ik bedoel, dat hebben we net allebei beaamd. En dat is een soort van grotere trend die ouders heel erg lijken te herkennen. Vandaar dan zo'n film en zo'n concept van Yes Day. Allemaal mooi. Maar tegelijkertijd, als je dan even terugdenkt aan bijvoorbeeld echt de jaren 50 of zo. Kinderen werden toen helemaal nergens bij betrokken. Je kreeg gewoon eten wat de pot schaft. Er werden geen vragen aan je gesteld. En nu bijvoorbeeld mijn kinderen, als ik ze een boterham geef, dan vraag ik ze om te kiezen uit 16 soorten broodbeleg. En dan, oh, wil je met of zonder boter?
Maar dat is een van de problemen ook, toch? Dat er juist nu heel veel keuzes te maken zijn. Omdat er een soort oneindig aanbod van alles is. Op televisie, met broodbeleg, noem je als voorbeeld. Ja. Gewoon
oneindig veel pretparken. Er is gewoon een abundance van alles.
Ja, en
dat
daar
was
vind
misschien
ik dus
eerder ook niet.
Nee, dat is ook wel zo. Dus er is heel veel meer bijgekomen. Er zijn meer keuzes te maken. En dan wil ik ze daar dan een bepaalde zelfstandigheid in geven. Maar ondertussen loop ik wel continu nee te roepen. Dus dat vond ik soort van één. Maar dat is mijn gedachte hierbij. Soort van die discrepantie daartussen. Dat aan de ene kant kinderen, hè, er wordt ook vaak wel gezegd toch dat ouders van nu je kinderen maar zo vrij laten. En het moet allemaal in het belang van het kind en dit en dat. Dus zeg maar, alles moet soort van kunnen.
Maar dat is wel interessant nog, om dat dan toch nog even aan te stippen. Die keuzes, daarmee kies jij heel erg. Jij kiest voor hun waar zij een keuze in mogen maken. Als in, jij kiest, oké, jij mag nu gaan kiezen welk broodbeleg je wil. Jij zegt, we gaan nu brood eten. Maar daarbinnen geef je dan een keuze. Dus dat is dan een soort heel veilig moment voor jou om niet nee te hoeven zeggen.
Ja, dat is ook. Dat is misschien
plus dat, wel. Omdat jij al heel erg stuurt naar we gaan nu brood eten, maar dan een keuze geeft, gaan ze waarschijnlijk het feit dat ze brood gaan eten in plaats van snoep niet meer, daar zet ze geen vraagteken meer bij waarschijnlijk.
Nee, oké, het is heel
slim eigenlijk. Door zijn keuze te geven over het één, stellen ze.
Ja, volgens mij hebben we dat zelfs wel een keer als tip gegeven hier in de podcast. Dat je twee keuzes geeft waar je het allebei mee eens bent. Dan kan er niet zoveel misgaan. Oké, nou, swa. Maar daarnaast had ik dus een andere gedachte hierbij. Is dat we zeggen dus heel vaak nee tegen onze kinderen. Hè, om die reden die je net gaf. Soms omdat het gewoon anders levensbedreigend wordt. Of omdat we gewoon vinden dat niet hoort. Hè, daar kun je natuurlijk nog een beetje van mening over verschillen. Hè. Bij die mag het wel thuis, bij mij niet. Nou, oké, dat heeft dit met voorkeuren te maken en met opvoeding. Maar als we in de grote mensenwereld zitten, dan vinden ze vervolgens echt heel lastig om nee te zeggen. Want er zijn dus zelfs cursussen waar mensen leren, volwassen mensen, om nee te zeggen tegen hun baas, tegen collega's, tegen vrienden. Ja. Hè, ik wil met jou geen vrienden meer zijn. Hè. Vriendschappen verbreken, dat is nu best wel een dingetje. Dat Oprah is zich er ook mee aan het bemoeien over hè, hoe moeilijk dat eigenlijk is om vriendschappen te verbreken. En ik had dus zelf, ik krijg nu de laatste tijd best wel vaak een verzoek om mee te werken aan dingetjes of aan een onderzoek of ergens een praatje te vertellen of zo. En ja, meestal lukt het me niet of heb ik er soms ook gewoon geen zin in. En zeg ik dus nee. En dat voelt dan toch een beetje gek. Dus dan probeer ik heel net mailtje te schrijven. Ja, sorry, ik heb er. Of ja, sorry. Sorry ook niet erg. Maar meer van, nou ja, nee. Want het is gewoon nee, ik ga dit niet doen. Dat zie ik dan wel netjes. Je kan ook iemand gewoon negeren. Maar dan doe ik altijd nog wel de moeite om een afwijzing te schrijven. En dat voelt dan toch raar. Terwijl ik, zeg maar, tegen mijn kinderen heb ik er geen enkel.
Maar
het is een
heel ander soort nee.
Ja, want, ja, nee is nee,
ja,
toch?
Want het is een, ja, maar niet helemaal. Ja, wel in sommige contexten. Maar in dit geval is de nee, waar jij nee op zegt, is een verzoek. Van, hey, zou je alsjeblieft, weet je wel, dit of dat. Terwijl bij je kinderen is het vaak een soort opdracht. Tenminste, ik weet niet hoe jouw kinderen jouw dingen vragen.
Nee, een opdracht verpakt als een verzoek.
Snoep.
Nee, ik verpak bij mijn kinderen. Zo van, zouden jullie nu je schoenen willen gaan aantrekken?
Ja.
Nou, dan zijn zij degene die nee zeggen overigens. Maar
ja, maar dat is dan een verzoek. Terwijl jij gaat nu je schoenen aantrekken.
Of nee, we gaan nu geen tv kijken.
Ja.
Een soort van, ja, dat is niet helemaal niet echt een verzoek, maar
het is ook zo dat, moet je voorstellen dat je baas op je werk tegen jou zou praten zoals wij vaak tegen onze kinderen doen. Weet je, als wij thuis komen, dan is het, oké, hup, jij schoenen uit, jij jas uit en nu daar gaan zitten, want ik ga nu iets koken en dan gaan we dat zo eten, weet je wel. Het is een beetje een soort, het is ook een soort opdracht, ik ga ze niet vragen. Goh, jochie, wil je alsjeblieft even je schoenen uitdoen? Ah, dametje, wil je alsjeblieft even je jas ophangen? Nee, het is gewoon jas uit, ophangen en nu naar binnen.
Ja.
Weet je wat dat je baas dat doet elke ochtend?
Ja, dan ben je snel klaar, denk ik.
Bij je einde van de dag wel weg, hoor.
Ja, dat werkt dan toch niet.
Dus het is een soort wederzijds, heb je toch een soort andere band met je kinderen, gelukkig, dan met diegene die dan bij jou aanklopt. In de zin van dat het is toch een soort wat hardere relatie eigenlijk die je met je kinderen hebt, waarin je toch wat wederzijds wat meer opdrachten aan elkaar geeft.
Ja, en toch.
En daar dus ook harder nee op kan zeggen.
En toch wil je dat als ouders eigenlijk niet, want het is niet leuk om de hele dag nee te moeten zeggen.
Is ook zo.
Het is niet leuk om te zeggen, nee, dat mag niet. Hey, kijk uit. Hey, wil je dat niet doen? Het is niet leuk om te doen.
Nee.
En waarschijnlijk ook dus niet altijd strikt noodzakelijk. En toch is het een soort van standaard waarin je dan als ouder dus heel vaak vervalt.
Ja. Nee, dat is het. Komt omdat je waarschijnlijk in je hoofd hebt hoe dingen moeten gaan, hoe dingen moeten zijn en wat je wilt doen. En kinderen hebben heel veel andere ideeën.
Omdat je, en soms dan, ja, ik zat nog ook te denken van, ja, soms wil je ook geen keuzes maken. Dus dan heb ik vraag, ja, vraag maar aan je moeder, weet je wel, of vraag maar aan je vader. Dat is ook nog wel een ding wat ouders doen. Dat ken ik nog echt van vroeger.
Ja, dat is wel makkelijk, ja.
En dat is makkelijk, maar aan de andere kant, ja, dan moet dus die ander nee zeggen.
Ja.
Of ja. Het is meer een soort van, denk, waarom is dit zo ingewikkeld voor ons? Waarom vinden we het zo, waarom is het zo moeilijk om voor onszelf af te kaderen van, oké, dit zijn een beetje de regels die echt belangrijk zijn. Dat is gewoon een harde nee. En dit zijn alle dingen die helemaal niet zo belangrijk zijn.
Maar je kinderen houden zich ook niet aan de harde regels natuurlijk.
Nee, ja, oké, ja.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een probleem.
Nee, dat is een probleem. Dat begrijp ik. De harde regels zijn de harde regels. Maar volgens mij is het...
Heel veel harde regels die ook zachte regels kunnen zijn.
Ja, dat is het.
Ja. Ja, dat is waarschijnlijk wel wat het is. Maar eigenlijk ben je misschien zelf best wel snel geneigd... Nee, dat doen we niet, want dat denk ik dat niet goed is of dat wil ik niet. Terwijl eigenlijk je zou eigenlijk je basishouding moeten aanpassen. Van in principe is alles ja... Behalve als het inderdaad echt, nou, laat zeggen, harde regel is. Van je gaat niet vlak voor een auto oversteken en zo.
Ja. Nou, en ik merk met mijn kinderen dat ik dus, ik zeg wel veel nee. Maar soms vind ik het dus wel lastig om nee te zeggen. Bijvoorbeeld met dan aan tafel gaan eten. Dat ik zeg, hier komen jullie aan tafel. En dat ze dan niet gaan of dat ze dan speelgoed mee aan tafel willen nemen. Ben ik ook nooit zo'n enorme fan van. Want het gaat altijd mis. Het is altijd gezeur. En dan... denk, ja, ik kan het nu al een keer toestaan. Of ik kan denken, ja, laat ze nu maar wel lekker spelen. Want het kan ook, ze kunnen over 5 minuten ook nog wel aan tafel. Dat is ook nog wel oké. Ja. Maar er komt ook een moment, dan moet je wel op je strepen staan. Dan moet je zeggen, nee, en nu stoppen jullie met spelen. Nu gaan jullie aan tafel zitten. Het is best wel een ondankbare taak ook wel, hoor.
Je hebt ook nog situaties, ik weet niet of jij dat herkent, maar dat je eigenlijk nee wil zeggen voor iemand anders. Maar bijvoorbeeld laatst op een verjaardag. En daar was een oom, die werd op een gegeven moment, laten we het anders zeggen, die begon een soort interactie met een paar neefjes, waaronder mijn zoontje, maar er waren er meer. En dat uitte zich een beetje in een soort stoeien, maar op een gegeven moment waren er nog 2 over en die waren hem gewoon aan het molesteren. Die waren gewoon op hem aan het inhakken en ook, maar ook daar dat niet erg vinden. Dus op een gegeven moment hing er één letterlijk aan zijn neus, ook roepen, kijk, papa, kijk. En ja, ik voelde heel erg de neiging om te zeggen, nou, doe maar even niet. Maar die persoon is ook gewoon een volwassen iemand, overigens 2 keer mijn leeftijd. Dus die had dat ook al mogen zeggen. Die had ook ooit zelf kinderen gehad. Die heeft ook zelf kleinkinderen zelfs. Dus die weet op zich ook wel wanneer die dus nee moet zeggen. Maar hij is dan de leuke oom. En hij denkt, ja, weet je, oké, mijn neus. Nou ja, weet je wel, dat gaat er wel over. En dadelijk kreeg ik lekker naar huis.
Ja.
Dus die zegt daar dan geen nee op. Terwijl ik voel eigenlijk dan heel erg de neiging om te zeggen, nou nee jongens, hup, van die mannen af, dat gaat helemaal mis zo, weet je wel. Dus dat is eigenlijk heel, heel ingewikkeld. Terwijl het is op zich niet mijn taak op dat moment, want hij is dat met ze aan het doen. Hij kan any second kan hij gewoon zeggen, jongens, het is klaar en ze wegzetten.
Ja, dus denk je dat hij zelf wel dan nee wilde zeggen, maar dat dan niet
nou,
deed?
Dat denk ik dus niet. Als in het zal niet prettig geweest zijn. Nee. Alleen hij vindt het waarschijnlijk wel leuk dat hij dan, vermoed ik, ik heb het niet met hem over gehad, maar dat hij dan op dat moment de leuke oom is waarmee dat kan. En hij neemt waarschijnlijk op de koop toe dat hij dan dus even mild het ongemak ervaart, omdat het ook natuurlijk wel leuk is. En als ik dan tegen hem zou zeggen, je moet nu nee zeggen. Ik zeg nog wel eens, je mag best nee zeggen ook, weet je wel. Van, dat zeg je iemand toch van, als je niet meer wil, mag je gewoon nee zeggen en dan moet ze gewoon stoppen. Klopt, dat zeg ik wel eens. Maar ja, dat doen mensen dan vaak niet. Want ja, het is ook gewoon even een kort moment en fine. Maar dan probeer ik dus, net als kinderen met elkaar spelen, ben je ook soms snel geneigd ze uit elkaar te halen. En zo heb ik het hier ook wel eens over gehad. Terwijl, ja, neem dan even de backseat en laat ze maar even. Nou, dat heb ik dan hier toch ook wel een beetje bij. Alleen op een gegeven moment heb ik ze dus wel eraf gehaald. Toen dacht ik, oké, nu werd het namelijk voor hun ook bijna gevaarlijk, weet je wel. Dat ze op een gegeven moment echt bijna achter van de bank donderden en zo. Toen dacht ik, oké, misschien kunnen we nu het moment even...
Maar dan moet jij dus degene die niet... Ja, dan moet jij dus nee zeggen. Terwijl, Ja, je kan natuurlijk ook gewoon weglopen, net of je het niet ziet. Dat werkt ook altijd heel goed.
Ja, dat is waarschijnlijk de truc. Ja, ja, je moet het dan gewoon negeren, want diegene moet het dan toch echt maar zelf even bedenken.
Ja, ja, dat denk ik wel, want anders dan ben je dus de ouder die dan er een beetje zo omheen staat en dan ja, een soort van als soort scheidsrechter dan gaat bemiddelen tussen die kinderen en die oom en dan zegt nee, dat mag niet. Je mag wel aan zijn oor trekken, maar niet aan zijn niet in het touwtje van zijn stoma, want dan kan papa weer gaan dweilen. Ja, ja, weet je, dat, ja, ik weet niet. Het is echt, dat zijn best wel lastige situaties, omdat je wilt waarom? Ja, ik weet het niet. Je bent dan als ouder, zit je zo in je ouderrol. En je ziet dan zo alleen maar de dingen die er dan niet goed aan zijn. Terwijl ik ook denk, ja, en dan valt er een op zijn hoofd, weet je wel. Lekker boeiend. Of dan, ja bedoel, de neus van oom staat toch al scheef, weet je wel. Laat het gaan.
Nou, je voelt je gewoon een beetje verantwoordelijk natuurlijk voor die kinderen. Hetzelfde als, weet ik veel, bij iemand een bal door de ruit trappen of zo. Alleen, het zou jammer zijn als hij eruit is.
Ja, en ik denk, zo'n precedent vind ik ook zo'n ding. Ik ben altijd heel erg bang dat als ik iets dan op een bepaalde manier toesta of maar even laat gebeuren, terwijl het op andere momenten niet mag, dus dat het een soort uitzonderingssituatie is, dat ik dan denk dat mijn kinderen dat dan niet snappen, dat dit anders is dan anders, dus dat het nu wel kan. Hè? Dus die oom die mag je wel op zijn hoofd slaan, maar probeer het niet bij mij, want dan... daar heb ik helemaal geen zin in. Dat ze dat dan niet snappen, maar volgens mij snappen ze dat heel vaak juist ook weer wel. Dus dan dat is ook een soort
ze weten het wel, alleen voorbehoud. Als ze het één keer hebben ervaren, willen ze het nog een keer doen.
Ja, dat is misschien...
En dan moet jij dus toch daar wel nee op zeggen.
Ja, maar de vraag is, moet je dan dus... Ja, jij moet dan
of
nee
niet,
zeggen.
Ja, je mag het ook wel toestaan.
Ja, je kan het natuurlijk toestaan, maar je kan ook zeggen van oké, toen mocht het wel, nu mag
nee,
het niet.
Nee, maar bedoel, dan moet jij vervolgens er thuis nee op zeggen.
Dat ja, dan moet je er thuis nee op zeggen. Ja, dat dan wel, ja.
Ja.
Nou, goed.
Of het is niet zo erg en dan hang ze maar keer aan je neus.
Ja, of je zorgt gewoon dat je alleen maar naar verjaardagen gaat op yes days. Dus dan hoef je ook gewoon... Hoef je
ik
alleen maar ja te
sowieso
zeggen.
Verjaardagen überhaupt al best wel yes.
Dat als je dan zeg maar eens met die toepet van die oom loopt, dat je zegt, ja hoor, nee, van mij mag het allemaal hoor, geen punt. Nee hoor, vandaag is het yes day.
Maar dat is serieus natuurlijk wel interessant, want op een verjaardag, ik bedoel, daar wordt echt absoluut meer rotzooi gegeten dan dat ik normaal thuis zou toestaan.
Ja.
En er wordt inderdaad net iets meer aan neuzen gehangen dan ik thuis zou toestaan. Zelfs in een vliegtuig, weet je wel. In een vliegtuig mogen ze echt langer op de iPad dan thuis.
Ja, ja,
dus
ja,
het zijn net van die contexten ook waarin dingen zich afspelen, waarin dingen ineens wel mogen. En dat moeten kinderen waarschijnlijk dan toch ook wel een beetje leren, wanneer iets dan wel en niet kan. Als in een klaslokaal moet je op een gegeven moment gewoon wel op je billen blijven zitten, weet je wel. Ja. En thuis aan tafel ook en verder hoeft het misschien niet.
Nee. Nee, dat is ook zo. Ja, dat is met die regels dus. Soms zijn ze heel hard op bepaalde plekken en andere momenten zijn ze wat minder hard. En dan, ja, dat moeten ze dan maar begrijpen. Ik bedoel, het geldt natuurlijk voor het hele leven. Beetje, soms is het gepast dat ik zonder broek rondloop. En andere momenten is het wat minder gepast.
Ja, nou, misschien wel goed dat je kinderen dat her en der wel meekrijgen.
Oké, wij gaan door naar de tweak van de week. Ik heb iets ontdekt en ik denk dat het de moeite waard is om even te delen. Mijn kinderen zijn nu 3 en 5 en zitten nu echt op een leeftijd, in ieder geval dat merk ik. En dat is natuurlijk voor iedereen anders hoor, want ik hoor wel andere verhalen daarover, wat dan de perfecte leeftijd ertussen moet zijn en bla 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 en jonge meisje en zo. Nou, anyhow, zij kunnen nu heel goed met elkaar spelen, maar echt heel goed. Echt dat je denkt, nou ja, ze kunnen echt heel goed met elkaar spelen. Op verschillende manieren. Ze kunnen samen, ik veel dingen verzinnen, maar ze kunnen ook samen een boekje lezen. Ze kunnen samen iets bouwen. Dus ze kunnen het. Dat wil ik gewoon even zeggen. Ja. Ik bedoel, het gaat niet altijd goed. Ze kunnen het wel. En dus, als we dus ergens heen gaan en er is een speeltuin en daar zit een bankje bij, is dus heel vaak voor mij in ieder geval de verwachting dat ik daar dan ga zitten en dat zij dan lekker gaan spelen. En dat dan eigenlijk bijna altijd goed gaat.
Koffertje erbij.
Ja, dus daar ga je op anticiperen. En dat is meteen het lastige eraan. Dus ik was laatst met het gezin, waren we naar een soort vogelconservaat. Het was een soort dierentuin, maar alleen vogels. En Goed, dus verder niet van belang. Maar we waren daarna een vogelshow geweest. En die, best wel leuk trouwens, een vogelshow. Weet je, het klinkt heel suf. Maar
was dat die, met van die valken die dan op armen landen en zo?
Mensen die dan wel een soort leren handschoen aan hebben. Maar ze gingen vooral heel laag dan over het publiek vliegen. Er zat een soort tribune en daar zaten wij op. En dan vlogen ze echt super laag overheen. Dat echt wel, van die grote gieren en zo. Echt wel tof. En, goed. Maar daarna was het dus, was dat afgelopen. En het was mooi weer, dus we zaten daar. Vlakbij een speeltuintje. Dus we dachten, ja, die kinderen gaan hier gewoon even lekker ravotten. En wij gaan nog eventjes hier even in de zon zitten met de neus.
Lekker.
Ja, maar dat gebeurde dus niet. Dus ze liepen een beetje te draaien, te doen. En toen, op een gegeven moment was ik al een beetje op het punt dat ik denk, dan gaan we maar naar huis, weet je wel. Hup, de auto in. En dat wilden ze dan dus ook niet of zo. Of dat ging moeizaam om ze mee te krijgen. En op een gegeven moment toen, wij waren soort van aan het weggaan met die kinderen, om ze een soort van mee te krijgen. En toen vonden ze ergens een soort van bosje en een boom. En dan bleven ze daar zo hangen. En wij hadden zoiets, een beetje irritant, kom nou meelopen. En toen dachten we opeens, maar wacht. Zij denken nu dat wij weggaan. Maar we willen eigenlijk niet weg. Dat bankje, dat staat hier nog steeds. Ze zijn nu aan het spelen. Dus we kunnen twee dingen doen. We kunnen nu heel rechtlijnig zijn en denken, we hebben aangekondigd dat we naar huis gaan. Dus we gaan ze trekken daar van die boom af. We gaan naar huis. Of we hebben eigenlijk wat we willen. Namelijk een situatie waarin ze zichzelf vermaken en wij wat anders kunnen doen. We accepteren dat dat zeg maar onder andere voorwaarden is gebeurd. En we gaan op het bankje zitten. En nu komt het dus de tweak. En het is NS1. Dus ik moet eerlijk zeggen, het vereist. Het zou leuk zijn als de luisteraars dit ook misschien uitproberen. Als je dus merkt dat je kinderen op een of andere manier niet het verwachte gedrag gaan doen, dus niet gaan spelen of zichzelf gaan vermaken of een beetje moeilijk gaan lopen doen. Zeg dan, we gaan gaan we weg of we gaan iets anders doen of zo. En als ze dan op een gegeven moment denken van oké, nu gaan we weg en daar hebben we dan geen zin in en ze gaan zich tegen je keren. Accepteer dat en neem zeg maar uiteindelijk alsnog een soort van je eerste standpunt in. Namelijk, ik wil namelijk dat ze gewoon lekker gaan spelen en geniet daar dan van. Dus je moet ik weet niet zo goed hoe ik het moet verwoorden, maar
Ik heb hier wel gedachten bij.
Je hebt hier wel gedacht. Nou, kom maar door dan.
Ik zag dit in het draaiboek staan.
Ja.
Toen formuleerde ik al een wilde gedachte.
Oké.
Kijk, ik vind dit echt een fantastische tweak.
Oh.
Voor dat moment, op die dag, eenmalig. Nee, kijk. Weet je, maar goed, misschien dat ik wel een no-man ben, hoor. Maar weet je wat namelijk gaat gebeuren volgens mij? Zonder je enige kennis van te hebben, hè? Dus zo moet je er ook naar luisteren.
Ja.
De volgende keer
wil
je wel echt gaan.
Ja.
Maar gewoon omdat, weet je wel, het vliegtuig vertrekt gewoon, weet je wel. Het is gewoon, we moeten echt nu weg.
Ja.
En dan denken jouw kinderen, nee, maar als papa zegt we gaan weg, dan kunnen we altijd nog even blijven.
Ja. Toch precedent.
Voorzie dat dit met, zeg maar, als dit een exceptionele situatie blijft, zo nu en dan, omdat dat bankje al heel lekker in de zon stond, weet je wel.
Ja, nee, maar dit is voor de momenten dat het niet uitmaakt. Maar, dat het strikt genomen niet uitmaakt.
Klopt, alleen je kinderen kunnen natuurlijk die inschatting niet altijd maken.
Nee, maar daar zijn wij voor.
Dus dat wordt wel, ik denk dat je je andere momenten hiermee moeilijker maakt, potentieel. Dus je zou dit wel op exceptionele momenten wellicht moeten inzetten. In plaats van.
Maar ga even terug. Ik ga heel kort even doorexerceren. Neem even die verjaardag weer. Hè? Stel, die kinderen die zijn hartstikke bang voor die oom. En die gaan aan je hangen en zo. En ze moeten niks van hem hebben. En je zit daar. En je hebt het gebakje opgegeten. En je denkt, oh man, dat gehangen. Ik heb er een beetje huid. Oh ja, dat is ook leuk speel. Ga lekker spelen. Nou, denk je, ik heb het wel gehad. Ik ga naar huis. En op het moment dat je naar huis gaat, omdat je denkt, dit gaat niet werken, weet je wel. En jammer, het bier wordt net, zeg maar, uit de koelkast gehaald. Maar jij denkt, ik kan wel gaan zitten een biertje drinken, maar dat is niet heel relaxed.
Nee.
En je zoon of je dochter of zo, die vinden op, er komt opeens een vriendje binnen en die gaat heel gezellig lopen doen. Of opeens is er iets waardoor heeft die oom een boek te pakken en gaan ze dat boek met hem lezen en ze vinden dat hartstikke leuk. Je kunt natuurlijk twee dingen doen. Je kan denken, ik ga naar huis, want dat had ik namelijk me voorgenomen nadat ik me eerst een kwartier heb zitten ergeren.
Ja.
Of ik pak een biertje En ik ga blijven lekker zitten, want het maakt niet uit.
Nee, maar dat is ook zo. Dat is ook heel lekker. Alleen als jij dus de volgende keer wel weg moet bij die verjaardag, omdat er een reden is om echt weg te moeten.
Mm-hmm. Nee, maar je hebt dus echt weg.
Dan heb je... Ja,
en je hebt de tweak van de week weg.
Ja, dat dus snap ik. Maar dat is voor de kinderen is dat hetzelfde.
Ja?
Denk je dat van niet? Ja, of het is een soort toneelstuk dat je met je kinderen afspeelt. Dat je dan ook op een iets andere manier weggaat. Dat je zeg maar niet de jas kon brengen, maar dat je met de jas staat te zwaaien in de hoek. Weet je wel? Dreigen weg te gaan.
Ja. Nee, dat is het. Ja.
Maar dat de kinderen op een gegeven moment aanvoelen, oké, als papa met de jas zeg maar naast me staat, ja, dan gaan we echt weg. Maar als hij in de hoek zeg maar dreigt...
Zo met zijn autosleutels zo... Ting, ja. Ting, ting. Dan weten we... Ja. Oh, wacht.
Ja, dat zou kunnen. Wat overigens op de verjaardag heel goed, op een verjaardag altijd heel goed werkt, vind ik, als je andere kinderen hebt die wel dat gaan spelen, of weet je wel, neefjes en zo, die dan wel dingen gaan doen, dat zijn eigenlijk de beste trucs om ze aan het spelen te krijgen. Want als zij ze doen wat leuk eruit ziet, dan gaan ze het vanzelf doen.
Ja, nee, dat is ook zo. Nou ja, je weet het gewoon nooit. Ik vind het altijd heel moeilijk in te schatten. Soms dan, dan gaat zoiets dan helemaal goed en dan ben je er een beetje door overrompeld, dat je denkt, oh ja, nou ja, ze zijn hier wel lekker aan het spelen, we blijven nog even, maar we hebben helaas, er is geen koffie voorhanden. En soms ben je helemaal voorbereid en heb je zeg maar een soort van hele lunch erom mee en dan vechten ze elkaar de tent uit en dan is het heel snel afgelopen. Nou ja, goed. Weet je, het is een beta tip. Het is nog een beetje...
Ga het proberen. Ja. En als het echt helemaal uit de klauwen loopt en je hele gezinsleven van ontregen
ons
raakt,
niet.
Laat het ons dan in ieder geval even weten. Dan kunnen we volgende keer even een disclaimer plaatsen. Maar we zijn niet voor verantwoordelijk. Bel ons niet.
Oké, en door. Doen we nog even de bloedpapa?
Natuurlijk.
Het is leuk, hè? Komt-ie. Ja, en voor die ploeterpap moet je even het filmpje openen wat ik jou gestuurd heb. Even kijken. En het is misschien leuk als je dan vertelt wat er gebeurt, want er zit eigenlijk weinig geluid bij.
Ik ga het doen. Even kijken. Het geluid. Ik zal het geluid wel aanzetten. Er komt een meneer binnen in een huis en er staan allemaal... van die cups van bierpong, van die rode en blauwe, zeg maar, die je kent uit Amerika, die staan opgestapeld in een soort van piramide voor de deur. Dus hij kan er niet door. Dus die vader heeft nu ook de deur weer dicht gedaan. Oh! En hij loopt er nu doorheen. En die kinderen zijn helemaal door het dolle heen dat hij door die piramide is gelopen.
Ja, dit was het. Maar zie je wat hij doet?
Ja, dus hij komt dus binnen. Hij ziet dat. Maar hij ziet dat gebeurt. Hij gaat weg. En vervolgens komt hij binnen en doet hij alsof hij het niet ziet. En loopt hij doorheen en zijn die kinderen blij omdat zo'n grapje gelukt is.
Ja, die kinderen die hebben dat gedaan. En die vader die ziet dat op tijd. En dan zegt die moeder, wacht nog heel eventjes. Dan roep ik de kinderen zodat ze het wel zien, zeg maar.
Ja.
En dan vervolgens acteert hij best wel goed, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, dat hij er doorheen valt.
Echt, hij gaat wel all the way, zeg maar. Ja. Hij doet wel echt, het is echt wel Tom Cruise waardige acteerwerk wat daar plaatsvindt.
Ja, de premise hier is dus dat je... soms even je idioot moet gedragen voor de fun van je kinderen.
Even mee moet spelen en niet moet denken van, oh, dit weer.
Ja. Al is dit ook best wel leuk, want het lijkt me best leuk om door zo'n stapel bekers te lopen.
Ja, dit is een tamelijk onschuldig iets. Weet je, als er een emmer met water hangt of zo en een touw gespannen is...
Had ik wel even gedaan alsof ik het gezien had al.
Wordt het al een stuk minder leuk. Maar eigenlijk zou je dus dan dat ook moeten doen. Het is meer dat in de reacties onder dit filmpje... En ik zal het even in de show notes zetten, dan kan je het zelf bekijken. Maar mensen zijn wel heel erg geroerd door de actie van deze vader. Dus dat hij zeg maar die moeite neemt. En denk, ja, het is eigenlijk ook wel een beetje... dat is ook wel een beetje waarom je vader bent, toch? Dat je juist...
Ja, dit zijn wel de leuke momenten. Je doet het wel een beetje voor.
Ja, hier doe je het wel een beetje voor. En het is wel eigenlijk wel treurig dat we dus heel vaak eigenlijk dan dus die moeite niet meer doen. Of daar gewoon geen zin in hebben. Of dat we denken van, ja maar dit is onzin of zo. Of ik heb hier geen zin in. Of ik ben te moe hiervoor. We hebben toch best wel heel vaak excuses om dit niet te doen. Terwijl dit eigenlijk, als je erover nadenkt, precies is waarom je vader bent. Om dit soort gekke dingen te doen en daar gewoon je even aan over te geven.
Maar dat stond volgens mij ook in dat Volkskrant artikel over die Yes Day. Van soms als je kinderen dus iets mogen kiezen, dan komen er best wel leuke dingen naar boven. Die je vroeger misschien gedaan had en nu niet meer zou doen. Omdat je denkt, ja, dat is natuurlijk gewoon een dom idee. Of dat is gewoon niet verstandig. Maar wat misschien wel heel leuk is. Dus het is soms ook wel prima om inderdaad wel even mee te gaan met je kinderen. En dan zie je misschien net weer de wereld op een iets andere manier en de vrolijkheid ervan.
Ja, ik denk dat onszelf er wel echt af en toe dat nee te makkelijk op de loer ligt. Dat is zo'n verleidelijk woord om maar gewoon nee te zeggen. En als je eenmaal nee zegt, is het ook heel moeilijk om weer terug te gaan. Precies om die reden die we net zeiden. Want als je eenmaal nee zegt, ja, dan weer ja doet. Ja, dat is ook wel weer, het is ook wel weer verwarrend, weet je. Dat is ook precies een beetje het manco aan mijn tweak. Dat je zeg maar, dan ja, het is niet helemaal duidelijk wanneer het dan ja, wanneer het dan nee is.
Nee.
Dus, nou goed, het is meer dat, het was meer voor mij een soort van reminder van ja, we moeten als echt maar af en toe gewoon even onszelf ook weer losschudden in onze rol van ouder, verzorger, volwassenen. Ik bedoel, dat is ook maar iets wat we bedacht hebben natuurlijk. Uiteindelijk is het, het is maar
eigenlijk
concept.
Is dit volgens mij nog meer de tweak. Want voor papa's en mama's alike.
Een andere rubriek.
Het is
jammer.
Sowieso een leuk idee om een keer van die bierpongbekers te kopen en een piramide voor je deur te bouwen als de ander binnenkomt. Dat is sowieso leuk.
Dat is sowieso leuk om een keer te doen. Ja. Laten we dat in ieder geval allemaal een keer proberen. Ja,
en daarmee zijn we bij het einde van deze episode gekomen.
Yes, ja. Ja.
Ja, ja, we zijn bij het einde. Nee, als je meer van al deze ja-momenten wil zien, dan kijk je even op onze Instagram, @papamoetendoen. We zijn uiteraard benieuwd naar al jullie meningen over onze tweaks bijvoorbeeld. Via een review bij Apple Podcast. Als je gewoon alleen even wil weten of je het leuk of niet leuk vindt, dan ga je naar Spotify of Podimo en dan geef je een paar sterren. Als je minder dan 5 sterren wil geven, mag je het ook gewoon laten natuurlijk. Vergeet vooral niet Tim's boek te kopen. Er zijn nog een paar beschikbaar, heb ik gehoord. Dus,
van de eerste druk, dus
van de eerste
snel
druk.
Bij.
Dus ga snel nog naar de al dan niet virtuele winkel voor de thuisblijfvader.
Ja, en over sterren gesproken. Iemand had mijn boek 2 sterren gegeven op goodreads.com. Dat is zo'n review site van Amazon, maar best wel een populaire. Ja. Niet heel erg per se in het Nederlands.
Dat was
talige.
Niet blij.
Nou, die had er verder geen commentaar bij gezet. Ja. Maar omdat ik had een 4-sterren rating van iemand en ik had een 2-sterren rating. Ja, dat had wel impact. En ik kreeg dus geen duidelijkheid. Ik kon wel die man in kwestie aanklikken en ik zag ook dat hij meerdere boeken had beoordeeld. Wel hoger dan 2 sterren, waarvan ik dacht, nou.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd naar zijn drijfveren. Maar daar ga ik waarschijnlijk niet achter komen. En ik moet eerlijk zeggen, ook niet heel geïnteresseerd. Dus ik heb vooral even het trollenleger erop gezet.
Aangezet, even, die man die kan niet meer veilig gaan slapen nu.
Nou, nee, zo bedoel ik het niet. Nee, om dat boek even 5 sterren te geven.
Oh ja, heel goed.
Niet om
dus
die man het leven zuur te maken.
Even 5 sterren en dan kan hij weer lekker slapen.
Ja, dus dat is ook leuk. Als je dan denkt, nou, ik ben zo lekker sterren aan het geven. Ik wil nog even meer sterren geven. We hebben inmiddels zoveel dingen waar je sterren op kan geven. Ga gewoon nog even door.
Ik kan je lol niet op.
Tik in de thuisblijfvader. En volgens mij hoef je niet eens gelezen te hebben. Dus als je gewoon heel leuk vindt om sterren te geven. Je maakt me er heel, heel gelukkig mee.
En wij zijn er binnenkort gewoon weer.
Tot dan.
Tot dan. Fijne dag.
Doei.
Papa moet dit doen.